Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Handelingen 10 en daarvoor van de versen 40 tot en met 43. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet aan al het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Gemeente, hoe vaak lezen we niet in de Bijbel dat er bij God geen aanneming des persoons is? En met aanneming des persoons bedoelen wij dat er bij God geen willekeurige voortrekkerij bestaat. Die is er bij de Heere niet. Hij behandelt gelijke monniken en gelijke kappen. Dat eist de Heere God ook van ons, hè, dat we eerlijk met elkaar omgaan. En geen verkeerde onderscheiden maken tussen de een en tussen de ander. Gelijke monniken, gelijke kappen, zei ik al. Gerechtigheid. Gerechtigheid zult gij najagen. He, dat zegt de Heere in de schrift. En dat moet bijvoorbeeld in de rechtspraak gebeuren. Dan mag men niet zomaar de een bevoordelen boven de ander. Men mag geen geschenken aannemen van de rijken om aan de armen geweld aan te doen. Dat mag niet, je mag niet kijken of iemand rijk is of arm, of iemand wijs is of niet zo verstandig. Daar mag je geen onderscheid tussen maken, tussen iemand die besneden is, om het even in de Bijbelse trend te zeggen, die besneden is of die onbesneden is. Daar mag je geen onderscheid tussen maken. De Heere zegt dat alle mensen voor hem in dat opzicht gelijk zijn. En de Heere zal ons dan ook op gelijke wijze behandelen. Hij zal niet zeggen dat een kerkmens, die heeft een streepje voor. En die gaat wat minder vaak naar de kerk, die heeft dus een streepje minder. En dus zal ik die ongelijk geven en de ander gelijk. Nee, de Heere is rechtvaardig in al zijn werken, in al zijn doen. Hij zal alle mensen eerlijk en naar gelijke behandelen. En zo heeft de Heere God dat nou ook aangetoond in de geschiedenis van Cornelius. Cornelius was een hoofdman over 100, een Romein, een onbesneden heiden dus. En hij had daar de zeggenschap over 100 soldaten, 100 krijgslieden. Hij was een hoofdman over 100. En u moet bedenken dat Caesarea, de plaats waar hij was, dat Caesarea eigenlijk de hoofdplaats was van de Romeinse garnizoenen. Die lagen daar, die waren daar gevestigd in Caesarea. En dat moeten er veel meer dan 100 zijn geweest. Hè? Veel meer dan 100 krijgsknechten. Want dat was dus het centrale punt, hè, waar de Romeinen hun macht van uitoefenden. En daar moeten wel duizenden mensen geweest zijn om het hele land Israël kalm te houden. Zo lezen we bijvoorbeeld in Capernaum dat daar ook een hoofdman over 100 was. Ook een Romeinse hoofdman die zelfs een beetje op de hoofdman hier in Caesarea Cornelius lijkt. Daar zal ik zo dadelijk nog wel even op terugkomen, denk ik. Maar in elk geval, gemeente, in elk geval, die Cornelius, dat was een man die had opgelet. Hij was wakker geworden. De Heere heeft hem op een of andere wijze laten zien dat hij de ware God is. En dat hij moet worden gediend. Hij had bidden geleerd en hoe? Bidden geleerd. Hij bad veel tot de Heere, ernstig in zijn gebed. En hij had ook de armen lief. Hij gaf aalmoezen. Hij vaste. En dat betekent, vasten betekent dat je je zonden beleidt. Vasten doe je niet als je geen schuld weet, dan ga je niet vasten. Maar als jij bijvoorbeeld je schuld inziet, en je onbestaanbaarheid tegenover God, dan zou vasten, in de rouw gaan, in het verdriet gaan, dat zou zeer gepast zijn. En dat deed Cornelius ook, dat staat ook in dit hoofdstuk, dat hij vastte, dat hij aalmoezen gaf, dat hij bad, zijn gebeden waren verhoord en zijn aalmoezen waren opgeklommen voor God, de Heere was ze gedachten gaan worden. En dan staat er dat de Heere, de engel van de Heere aan hem verschijnt, een engel van de Heere, in een visioen, in een gezicht. En die engel die krijgt de opdracht van de Heere om tegen Cornelius te zeggen dat hij mannen moet schikken naar Joppe toe. Joppe, dat daar een paar dagen lopen vandaan lag. Daar moesten zij naartoe om Petrus aan te spreken. Ze moesten naar hem zoeken. Want hij moest met ze meekomen naar Caesarea toe. En zo gemeente, zo gebeurde het ook. Want de Heere had gezegd dat hij woorden der zaligheid, woorden waarmee gij zalig zult worden, dat die tot hem gesproken zouden worden. Dus Petrus zou dat komen doen. Die zou woorden der zaligheid komen spreken. En zo werden dus die twee huisknechten en die ene soldaat, ene krijgsknecht, die zal er wel bij geweest zijn voor de veiligheid, denk ik. De veiligheid van het reizen over de wegen was niet altijd zo gemakkelijk in die tijd. Dan zouden zij na een paar dagen zouden zij terug kunnen zijn. En daar zag Cornelius naar uit. Maar wat hij niet wist natuurlijk, dat was dat de Heere ook werkzaam was met Petrus. Want Petrus kreeg namelijk, voordat die mannen kwamen, kreeg hij een gezicht te zien. Een wonderlijk gezicht. Een laken dat van de hemel neerdaalt. En daar stonden op onreine dieren en reine dieren tussen elkaar. Onderling vermengd. En de stem van de Heere die klonk: sta op, Petrus, slacht en eet. En Petrus maakte bezwaar. Absoluut niet, Heere. Geenszins. Geenszins. Absoluut niet. Want ik heb nog nooit iets wat onrein is, wat niet rein is, gegeten. Dat heb ik nog nooit gedaan en dat ga ik dus nu ook niet doen. Dat is iets wat u zelf in uw wet geboden hebt, dat ga ik niet overtreden. Daar had hij denk ik ook wel gelijk in, zeker had hij daar gelijk in, dat hij dat op zichzelf zomaar eigener beweging niet zou mogen doen. Dat mocht hij zeker niet zomaar eventjes doen. Toch maar gauw van alle beide soorten eten. Dat kon niet zomaar. Maar de Heere zegt: wacht eens even. Ik heb het onreine rein gemaakt. En dus mag je van alle beide soorten eten. Sta op, Peter, slacht en eet, want wat ik rein gemaakt heb, dat zult gij niet onrein achten. Petrus was dus helemaal niet van plan om dit te doen. Maar de Heere die dwingt hem er haast toe. Die zegt, Petrus, ik heb het onreine rein gemaakt. Onreine dieren bijvoorbeeld, die mag jij gerust eten. Die mag je voortaan eten, want het staat wel in het Oude Testament dat dat niet mag. Maar, met de komst van mij naar deze wereld, is het toch anders geworden. De muur tussen rein en onrein is geslecht. Die is weggenomen. En hetgeen wat vroeger onrein was, kun je dus niet meer onrein achten. Hè? Want dat heb ik immers rein verklaard. Wat ik rein verklaar, dat zul jij niet langer onrein achten. De scheur die in de schepping gevallen was bij de zondeval, de zondeval in het paradijs. Toen is er een scheur gekomen in de schepping van God. Een deel werd er rein en een ander deel onrein. Meer onrein dan rein trouwens. En dat zegt ook wat, hè. Die zonde heeft wat teweeg gebracht. Ontzettend veel. Ver weg, de meeste dieren waren onrein, konden niet gegeten worden, hè. En dat was toch wel, ja, dat was toch wel een heel duidelijk signaal, hè. Hoezeer de zondeval had ingegrepen in de schepping van God. En nu is Christus gekomen om die scheur te helen. Ja, gemeente, dat mogen we wel zeggen. Als de Heer Jezus hier zegt, wat ik rein maak, dat zult gij niet meer onrein achten, dan betekent dat dat hij de scheur heeft gedicht. Die heeft hij dicht gemaakt. Hè? Dat geldt nu niet meer. Je mag, je moet zelfs op mijn bevel van alles eten. En dan, ja, dan staan daar die mannen voor de deur. Waar Petrus geen enkele weet van heeft. Want hij weet niet dat die naar hem toegestuurd zijn. En ze staan daar aan de deur. Ze kloppen aan. En ja, ze komen binnen. En Petrus is natuurlijk op zijn hoogst verbaasd. Want het is niet een kwestie alleen maar van dieren onderling. Die niet meer rein en onrein zijn, hè? Die allemaal nu gelijk zijn, gelijk worden gesteld. Maar nu blijkt dat de Heere gaat zeggen dat dat ook van de mensen geldt. Je zult niet enig mens, geen mens zult gij onrein achten. Als die mannen aan Petrus vragen, ga je met ons mee naar Caesarea, want daarvoor zijn we gekomen om je op te halen. En we moeten naar een zekere Cornelius toe, die een opdracht gekregen heeft om boden te zenden naar u toe. En u moet komen. Nou, dan zou Petrus pertinent gezegd hebben, daar begin ik ook niet aan. Daar kun ik ook niet aan beginnen. Zo waar als dat ik daarnet gezegd had, dat ik dat onderscheid tussen rein en onrein van die dieren niet zou kunnen maken. Zo waar als dat door mij verworpen werd, zozeer zou ik ook moeten zeggen van, ik kan niet met u meegaan naar een onreine man toe, want ik kan daar niet in huis komen. Ik kan daar niet bij zitten. Dat mag ik niet. Heidenen zijn onrein. Ook dan, als zij wel godsdienstig zijn en zijn en blijven heidenen. Zo was dat, hè, in die dagen. Ook al was het een man die bad, ook al was het een man die aalmoezen gaf, ook al was het een man die vastte. Ze waren toch in de ogen van het Joodse volk onrein, want van heidense origine. Dat deugde niet, dat kon niet goed zijn, daar mocht je niet mee te maken hebben. Hè. Zo was dat in die dagen wel heel erg sterk. Petrus zou geweigerd hebben, maar nu hij dat visioen gezien heeft, dat laken, begrijp je wel dat hij dat nu niet langer meer kan. Ook niet wat mensen betreft. Dat hij niet kan zeggen, ik ga niet met jullie mee. Hè. Dat kon Petrus niet zeggen. Hij ging met ze mee. En als hij daar dan aankomt, en hij ziet die mensen allemaal zitten in het huis van Cornelius. Wel, wat voor mensen zijn dat dan? Waar komen die dan vandaan? Wel, Cornelius heeft in zijn liefde tot de Here, die heeft alle mensen uitgenodigd die hem uit denken kon. Ja, bekenden van hem natuurlijk. Vrienden. Verwanten, die had hij misschien niet zoveel daar in die streek, want hij kwam natuurlijk uit Rome. Daar zal zijn grootste deel van zijn familie wel geleefd hebben, gewoond hebben, denk ik. Maar ze worden toch genoemd, hè, verwanten, vrienden, bekenden. Hij heeft ze allemaal uitgenodigd in zijn huis, want Petrus komt woorden der zaligheid spreken. Dat had de Heere gezegd. Woorden van zaligheid, de weg van de zaligheid zou hem worden verkondigd. En die weg van de zaligheid, die kende Cornelius nog niet. Hij was wel godsdienstig geworden, biddend, barmhartig, nederig, dat allemaal wel. Maar de weg van de zaligheid kende hij nog niet. Want dat is Christus. En Christus was voor hem nog onbekend. Hè? Hoofdzakelijk onbekend. Hè? Wie hij eigenlijk was, dat wist hij maar amper. Maar amper, hij heeft wel eens van hem gehoord, zo blijkt zo dadelijk. Maar hij weet niet wie Christus is. Hij heeft geen band nog met de Heere Jezus Christus. Dat wordt hem wel toegezegd hier. Hè, dat hij de weg van de zaligheid zal mogen ontvangen. Maar ja, dat moet nog wel gaan gebeuren. En als Petrus dan die mannen allemaal ziet zitten daar. Mannen, misschien ook wel vrouwen erbij. Wie zal het zeggen? Dan zegt Petrus, nou zie ik in der waarheid dat er geen aanneming des persoons bij de Heren is. Want hier zijn zoveel mensen, merendeels heidenen, zoveel aanwezig hier, en die zitten allemaal te wachten op die weg der zaligheid, op dat woord van de zaligheid dat hier zal worden gesproken. Hè. Daar zitten ze allemaal op te wachten, ze zijn allemaal door Cornelius genodigd en allemaal zijn zij hier gekomen. Ik zie nu echt, hè, ik kan er niet meer omheen, hè, dat bij de Heere geen aanneming des persoons is, maar dat allen die hem vrezen en gerechtigheid werken voor hem aangenaam zijn. Die dus de goede vruchten van het geloof vertonen, de vrezen des Heren en gerechtigheid werken, dat is zorgen, zoeken naar de wil van God te leven, die is hem aangenaam. Dan maakt de Heere God geen onderscheid tussen rein en onrein, tussen besneden of onbesneden, tussen Jood of heiden, tussen rijk of arm, wijs of onwijs, dan maakt de Heere God geen onderscheid in. Hè? En dat zie ik nu in der waarheid dat zo is, want jullie zitten hier allemaal voor mijn aangezicht. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Ja, dat woord is eerst aan Christus, aan Israël verkondigd, dat is waar. Dat is eerst aan Israël verkondigd. Toen Jezus op de aarde was, is hij rondgegaan door het beloofde land, om daar het woord te brengen. Hij is niet tot de heidenen gegaan. Want de muur van de middelmuur des afscheidsels was nog niet verbroken. Die stond toen nog overeind. En als de Heere Jezus bijvoorbeeld bij die vrouw in het noorden, hoe heet dat ook weer? Nou goed, in ieder geval de delen van Tyrus en Sidon, zou ik maar zeggen. De delen van Tyrus en Sidon. Ik ben even de naam van die vrouw kwijt, hè, hoe ze aangeduid wordt. Maar in ieder geval, dan zegt de Heer Jezus ook tegen haar van, je bent een hondeke, je bent een hondeke. De weg is nog niet open, hè. De scheur is nog niet gedicht, kun je duidelijk zien. En Jezus zegt ook, hè, we gaan niet op de weg van de Samaritanen. Dat doen wij niet, hè? Zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Moeten jullie niet doen. Hè? Jullie moeten niet op de weg van de Samaritanen gaan. Hè? Want die hoorden er eigenlijk ook niet bij. Dat waren halve Joden, halve heidenen. Hè? Die hoorden er ook niet bij. Hè? Dus ja, dan zie je dus hè, dat de Heer Jezus toen nog de oud-testamentische wet hoog hield. En dat hij die nu ook nog wel hoog houdt. Maar alleen hij is nu in Christus vervuld. Hij is nu in Christus vervuld en daarom is de scheiding dus weggenomen. Hij verkondigt nu vrede aan Israël en zo zal dadelijk blijken ook aan de volkeren. Vrede door Jezus Christus. Nou, dat is de kern van de zaak, gemeente. Dat zijn inderdaad de woorden der zaligheid. Hè? Als je vrede gaat verkondigen door Jezus Christus. Hè? Vrede die niet zomaar door jou verzonnen is. Of een wereldse vrede. Nee, een vrede die in het hart neerdaalt. Een vrede die geestelijk is. En die vrede die wordt nu verkondigd. Dit is het woord dat hij gezonden heeft. Aan Israël, verkondigen vrede door Jezus Christus. Hij is een Heere van allen, staat er dan achter. Ziet u wel? Hij is een Heere van allen. Hij is niet alleen Heere over Israël, maar hij is ook Heere over allen. Het geldt ook voor iedereen, voor andere volken. Hè? De middelmuur is dus werkelijk hier al verbroken. En dan gaat Petrus, die gaat schilderen de zaak die geschied is in Judea, geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft. Hè. Daar begint hij eigenlijk bij Johannes de Doper. Dat was eigenlijk het begin van het Nieuwe Testament, zeg maar. De prediking van Johannes de Doper bij de Jordaan. Na de doop welke Johannes gepredikt heeft. Ja, dat was echt een eikpunt. Johannes was de voorloper. Die was het signaal van de nieuwe morgen. Dat de tijden veranderd zouden zijn. De tijd is vervuld, zo sprak ook Johannes. De tijd is vervuld. De nieuwe tijd komt eraan. En het gaat dan over Jezus van Nazareth. Hoe God hem met olie heeft gezalfd. Hè? Gezalfd met een heilige geest en met kracht. Hè? Want de olie die bij de Heer Jezus gebruikt werd, was geen gewone olie. Ook geen bijzondere olie. Nee, het was de olie des geestes. Hè? Hij kreeg de geest op zich. Die daalde op hem neer. Hij is dus niet met olie gezalfd geworden, met gewone olie zoals de priesters dat werden. En de profeten en de koningen. Nee, dat niet. Hij is gezalfd met de geest zelf. Want de olie is in het Oude Testament altijd beeld van de Heilige Geest. Beeld van de Heilige Geest. En ja, als dus hier gesproken wordt over dat de geest op hem kwam, dan wil dat zeggen dat hij gezalfd is door meer dan gewone olie. Maar door de geest van God zelf, hè? Hij is de gezalfde des Heren. Gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, staat er. Goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Jezus heeft nooit iets anders gedaan dan het goede. Altijd het goede. Wie overtuigt mij van zonde? Dat kon de Heer Jezus terecht zeggen. Hij is het land doorgegaan. Ja, beginnende in Galilea. Daar is hij zijn prediking begonnen. Hè, toen hij gedoopt was in de Jordaan, heeft hij eerst de 40 dagen in de woestijn geweest, hè, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Om daar onder het proefgebod te verkeren. Hij heeft stand gehouden. En toen mocht hij verder gaan in Galilea. Het Galilea der heidenen. Het Galilea der heidenen. Daar ging hij naartoe. En hij heeft daar velen van de Joden tot bekering mogen brengen. Heel velen, hè, tot bekering mogen brengen. En ook die hoofdman te Capernaum al. Al was de middelmuur van het afscheidsel nog niet helemaal afgebroken, toch zie je dat er al toegebracht werden. Die Canaanese vrouw bijvoorbeeld, die werd toch toegebracht, ook al was ze een hondeke. En die Romeinse officier, hoofdman over 100, was eigenlijk net zo'n soort man als Cornelius, nietwaar? Hij had dat volk van Israël zeer lief, dat is een goed getuigenis. En hij had zelfs voor hen de synagoge gebouwd. Hè. Dat is eigenlijk een soortgelijk figuur als de hoofdman in Caesarea. Hè. Die konden elkaar de hand wel geven, die twee. Want zij hadden allemaal liefde gekregen voor het volk van God. Hè. Het volk nota bene dat ze onder de duim moesten houden. Zij moesten daarover de baas spelen. Zij moesten dat volk klein en zwak houden, hè, zodat ze niet in opstand tegen de Romeinen zouden komen. En toch deden zij het goede voor die volkeren. Hè. Wat gebeurde dat dan toch allemaal? Hè, in Galilea. Hè. En later is de Heer Jezus ook naar Jeruzalem gegaan, naar Judea en naar het Joodse land, hè, te Jeruzalem. Ja, altijd goeddoende en genezende allen die overweldigd waren door de duivel, want God was met hem. Hij heeft kranken genezen, maar hij heeft ook duivelen uitgeworpen. Denk aan Maria Magdalena. 7 duivelen uitgeworpen, op 1 keer. 7 maar liefst. Zo is die vrouw verlost geworden van de duivelen. Overweldigd was ze door de duivel. Maar hij heeft haar vrij gemaakt. Hij heeft haar genezen. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het Joodse land en te Jeruzalem. Wij zijn getuigen, zegt Petrus. Nou, dat is echt wel waar. Dat is niet te veel gezegd. Petrus zelf was getuige. Hij is er steeds bij geweest. Bij alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. En dat geldt ook van de andere apostelen. Hè? Ook van Johannes en van Jacobus. En van de anderen geldt het, hè, dat ze er altijd bij geweest zijn. En daarom getuigen, ooggetuigen, oorgetuigen zijn geweest. En zelf ook al hebben getuigd. Want ze werden ook door de Heer Jezus uitgezonden. Om ook te prediken. Hè? Ook zij moesten getuigen van hem, hè? Want de Heer Jezus heeft ze uitgezonden om van hem te getuigen, zoals hij dat ook straks bij zijn hemelvaart nog een keer zal doen. Gij zult mijn getuigen wezen. En getuigen zijn is ook nog wel eens een moeilijke zaak, hoor. Want getuigen zijn wat veroorzaakt ook vaak smart en tegenstand. Getuigen zijn is vaak ook martelaar zijn. Nou, dat hebben de discipelen ook wel geweten. Hè? Maar ze zijn getuigen geweest van alle dingen die Jezus gezegd en gedaan had. En dan komen de heilsfeiten. Want hoe kun je nou de weg der zaligheid prediken zonder de heilsfeiten te noemen? Dat kan niet. Dat kan niet. Hè? Dus hij geeft eerst een introductie van wie Jezus dan eigenlijk is. Daar zou Cornelius maar heel weinig van geweten hebben, denk ik. Want Caesarea lag een behoorlijk stukje uit de lijn, uit de linie. He, daar is Jezus ook nooit geweest, voor zover we weten, in Caesarea en zo. Het was een heidense stad, grotendeels heidense stad, een Romeinse stad. Er woonden wel wat Joden, maar de Romeinen en andere heidenen hadden toch een beetje de overhand in die stad. Jezus is daar, bij ons weten, nooit geweest, ook niet in die omgeving, niet in de kuststreek. Daar is de Heer Jezus nooit geweest. Hij was in Galilea, en anders op de grote feesten, ging hij naar Jeruzalem. He, daar was hij eigenlijk wel 3 keer, 4 keer, misschien wel nog wel meer een keer, want ook de andere feesten bezocht de Heer Jezus. Nou, dan was hij dus in Jeruzalem werkzaam. He, dat was zijn gebied. En ze moeten daar in Caesarea niet zo heel veel van geweten hebben. Er staat wel, gij weet de zaak die geschied is door heel Judea, beginnende van Galilea, gij weet daar wel iets van. Maar wie Jezus nou werkelijk was, dat moesten ze nog horen. Want je kunt het wel over Jezus hebben, maar welke Jezus bedoel je? Ik bedoel de Heer Jezus die ze gedood hebben. Welke zij gedood hebben. En niet zomaar gedood. Met het zwaard of zo, met de stediging, hè, zoals de Joden vaak deden, stedigen. Maar aan het hout. Het vloekhout. Het hout der schande. Daar hebben ze hem opgehangen. God heeft hem ook opgewekt. Daar heb je de heilsfeiten. Het sterven van de Heer Jezus. En de opstanding van de Heer Jezus. Daar heb je de heilsfeiten. En die worden hier aan Cornelius verteld. Weet je dat wel, Cornelius, dat hij gestorven is aan het hout? En wat dat inhield, dat zal Petrus ongetwijfeld ook aan Cornelius hebben uitgelegd. Dat dat een diepe, hele diepe betekenis had. Dat zal hij ongetwijfeld nader hebben verklaard. Daar twijfel ik niet aan. En dat hij opgestaan is uit de doden. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen. Ja, dat ook, hè. Dat zal hij ook aan Cornelius uitvoeriger hebben gezegd. Want Petrus was zelf inderdaad ooggetuige daarvan, hè. Hij was een van de eerste die bij het graf van de Heer Jezus gekomen was, hè. Dus ja, hij heeft daar zeker ook het een en ander van gehoord. En de betekenis daarvan heeft hij aan die man uitgelegd. En gegeven dat hij openbaar zou worden. Want kijk, het is niet in een uithoek geschied, het is in Jeruzalem geschied. En het moet niet in een uithoek blijven ook. Het moet overal verkondigd worden. Hij heeft gegeven dat hij openbaar zal worden, maar niet aan al het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkondigd waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Hè? Dus hij is niet meteen aan iedereen verschenen, maar eerst aan zijn jongeren verschenen. Dat is ook logisch. Dat de Heer Jezus eerst aan zijn jongeren verscheen op de eerste dag der week al. En later nog een aantal keren. Kijk maar in 1 Korinthe 15. Daar kun je zien, hè, nog 500 mensen in één keer. En de twee die op de weg gingen. Enzovoort, enzovoort. De Emmausgangers. Nou, al die verschijningen die staan ons uitvoerig in de evangeliën vermeld. Hè? Nou, ja, hij is verschenen aan degene die tevoren uitverkoren waren door God. En dat zijn de apostelen die met hem gegeten en gedronken hebben. Inderdaad, ook nog nadat hij uit de doden was opgewekt. Hè. Denk maar aan dat eten bij het meer van Galilea, waar ze brood en vis gegeten hebben. Jezus met zijn 7 discipelen die daarbij waren op dat moment. En ook op de avond toen hij bij de discipelen verscheen, staat in het Lucas-evangelie, dat ze toen ook de maaltijd hebben gebruikt. En Jezus heeft daar ook gegeten en gedronken met zijn discipelen nadat hij van de doden was opgestaan. He, dus zij zijn echt getuigen van de waarheid van de heilsfeiten. En dat is goed ook van ons om dat te weten. Het zijn geen fabels. Het zijn geen dingen die de discipelen maar verzonnen hebben. Zoals sommigen nog steeds beweren. Hè. Er zijn nog altijd mensen die zeggen van ja, die opstanding, kom nou even zeg. Kom nou even die opstanding. Dat hebben de discipelen alleen maar gewenst. Hè, dat die bij hen zou voortleven. Hè. Dat die als het ware in hun gedachten zoveel indruk had gemaakt. Hè, dat het was alsof die nooit was weg geweest. Dat die er altijd nog was. Hè. Ze maken er eigenlijk een soort mysterie ervan. Hè. Nee. Het zijn feiten, het zijn feiten. Hij leeft in werkelijkheid. Er is inderdaad een geopend graf. En er is ook een kruis geweest waaraan hij gekruisigd is. Waaraan hij gehangen heeft. Die feiten, daar mogen we niets, nooit iets aan afdoen. En hij heeft ons geboden, ons, de apostelen dus, om aan het volk te prediken. Jawel, ja, het moet wel naar het volk toe. Het moet wel naar het volk toe en te betuigen. Betuigen, dat is waarheid. Hè? Waarheid is het. Betuigen. Dat is meer dan alleen maar spreken of getuigen zelfs. Hè? Betuigen is nog iets krachtiger. Betuigen, dat is van het is zo, mensen. Het is zo en niet anders. En hij heeft ons geboden, ziet u wel, geboden, verplicht, het volk te prediken en te betuigen, het plechtig te betuigen, dat hij degene is die van God verordend is tot de rechter over levenden en doden. Dus we moeten ook eerlijk het volk zeggen wat de waarheid is. En dat is dat God uiteindelijk, Christus uiteindelijk, alles zal oordelen en veroordelen. Hij is van God daartoe verordineerd. We weten toch allemaal wel dat de Bijbel zegt dat we allemaal voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Is dat dan een andere rechterstoel dan de rechterstoel van God? Nee, dat is niet een andere. Maar Christus heeft het recht verkregen om recht te spreken. He, om recht te gaan spreken. Dat hoort bij zijn koninklijke ambt. Tegenwoordig heeft de koning geen rechtspraak meer. He. Onze koning Willem-Alexander, die spreekt nooit geen recht meer. He. Dat hoeft hij niet te doen. Dat is zijn taak ook niet. Maar in de oudheid, in de tijd toen de Heer Jezus op de aarde was, toen was het zo, hè, dat rechters, dat waren koningen. Zoals Salomo, hè, dat is natuurlijk al veel ver voor de Heer Jezus, hè, bijna 1000 jaar, maar Salomo zat op de troon. En Salomo sprak recht. En dat is eigenlijk heel lang zo geweest, hè, dat de koningen op een troon zitten en recht spreken. Hè. Die hadden niet alleen het bestuur van het land, maar die hadden ook de rechtspraak in hun bezit. En zo heeft de Heer Jezus nu van zijn vader ook gekregen om recht te gaan spreken. Het oordeel is aan hem toegewezen om dat te vellen. Toen Jezus nog op deze aarde was, toen zei hij, ik oordeel niemand, want ik ben niet gekomen om mensen te oordelen of te veroordelen. He? Ik oordeel dus niemand, zegt de Heer Jezus. Maar ik ben gekomen om mensen te behouden. Maar dat betekent niet dat er geen oordeel zal zijn. Want de Vader heeft aan de Zoon het oordeel geschonken. Hij mag dat doen. En hij zal het ook doen. Hij heeft ons geboden aan het volk te prediken, te betuigen, dat hij is het hoor. Hij is het, hij is degene die van God verordend is, hij dus aangewezen is, aangesteld is, om de levenden en de doden te oordelen. Ja, gemeente, dat is een ernstige zaak die hierin staat, hè? Woorden der zaligheid zijn er verkondigd. Christus is verkondigd, wat hij gedaan heeft, wie hij is, wat hij geleden heeft, hoe hij is opgestaan, hoe hij verschenen is aan zijn discipelen, wordt allemaal verteld. Maar dan komt ook deze eerlijke zaak erbij. Die andere zijn eerlijke zaken die werkelijk geschied zijn, maar dit is ook een eerlijke zaak. Nog eens zal hij verschijnen. Als rechter van het heelal. We zongen er ook van uit Psalm 96. Dat hij oordelen zal, dat hij het aardrijk zal oordelen. Alle mensen, de levenden die dan nog leven zullen. En de doden die al lang gestorven zijn. Dus over alle mensen vanaf de rechtvaardige Abel af. Tot aan de laatste toe die voor de wederkomst van de Heer Jezus sterven zal. Van al diegenen zal hij het oordeel gaan uitspreken. Mannen, vrouwen, ja ook kinderen. Ook kinderen zal hij oordelen. Zeker waar. Hij zal over ieder het vonnis strijken. Denken we daar wel eens aan? Denken we daar nou wel eens aan? Dat hij verordend is om dat te doen. En dat hij straks de troon zal bestijgen, de troon waar hij toch al zit bij de Vader, om van daar af recht te spreken over alles wat goed en kwaad is, door ons gedaan. We moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen, om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Hè. Wat we met ons denken gedacht hebben. Wat we met onze mond gesproken hebben. De vuile woorden die uit onze mond zijn gegaan. Het zal allemaal in het gericht komen. En dat is zeker, gemeente. Dat is zeer zeker het geval. Daar moeten we ernstig rekening mee houden. Doen we dat wel? Doet u dat? Of zegt u, dat zal allemaal wat loslopen, dat zal allemaal makkelijk wezen, daar zal de Heere God wel heel spoedig mee klaar zijn. Hij zal alle mensen worden immers zo zalig, want God is liefde, hè, dat hoor je ook allerwegen, daar komt niks voor kijken. Dat gaat allemaal vanzelf wel, dat zal allemaal wel voor elkaar komen. Nou, gemeente, hij zal komen om te oordelen. Over u. Over jou en over mij. En zijn oordeel zal rechtmatig zijn. Dat zal niet zijn een oordeel van, ja, van aanneming des persoons. Hij zal niet zeggen van, ik zal die dominee Schreuders wel eens even vrijspreken, want ja, die heeft zoveel gepreekt of zo. Nee, gemeente, dat zal hij echt niet gaan zeggen. Dat zal hij echt niet gaan zeggen. Daar moet ik niet op rekenen. En daar reken ik ook niet op. Dat u dat over mij zou vrijspreken. Ik mag hopen dat hij van mij zou zeggen dat ik de zijde was. En dan mag ik ook wel weet van hebben. Dat ik de zijde ben. En dat hij mij op grond van zijn bloed, van zijn kostbare bloed vrijspreken zal. Ja, dat mag ik wel weten en hopen. Hè? Hopen met een grondig verlangen en een heilige wetenschap. Hè? Weet u dat ook? Dat als u voor de rechterstoel komt, dat het dan goed is. En niet omdat u het wel goed vindt, maar omdat hij het goed vindt. Omdat hij degene is bij wie geen aanneming des persoons is. Hè? De Heere trekt niet zomaar de een voor boven de ander op geen enkel gebied. Ook niet in die grote dag der dagen. Niet. Daar is hij te rechtvaardig voor om dat te doen. Hè? De Heere zal een eerlijk vonnis vellen. En dan staat er nog wat achter. En dat vind ik eigenlijk het mooiste van onze tekst. Dat erachter staat, en hij heeft ons geboden dit en dat te doen. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelet die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Daar geven al de profeten van het Oude Testament getuigen van. Een wolk van getuigenis er dus. Al die profeten van het Oude Testament, we hebben het vanmorgen al gehoord, dat die profetieën zo oud waren. Al van zoveel eeuwen. Nou, zo zien we het hier weer. Die profeten, die hebben getuigd. Die geven nog steeds getuigenis. En want we lezen ze nog, hè, die profeten. Die geven nog steeds getuigenis. Al de profeten, alle profeten spreken ervan dat een ieder die in hem gelooft, een ieder. Zie je wel, geen onderscheid des persoons. Geen aanzien des persoons. Een ieder die gelooft. Een ieder die gelooft. Vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Vergeving van zonde. Ja, daar moeten wij het allemaal van hebben. En als je vergeving van zonde wil hebben, dan moet je je zonde aan de Heer belijden. Dat is nogal duidelijk, hè? God vergeeft de zonde niet allemaal maar zomaar automatisch. Die zegt niet, nou ja, van die mensen heb ik nog nooit iets gehoord, dus dat zal wel goed zitten. Nee, nee. Vergeving van zonde ontvangt degene die met zijn zonde tot hem komt. En dan ook een iegelijk die in hem gelooft, die zich aan hem overgeeft. Hè? In hem geloven, dat wil zeggen, meer dan alleen maar hij bestaat wel. Nee, dat wil zeggen, ik geef mij aan hem over en ik vertrouw mijzelf aan hem toe. Hè? Dat is geloven, een iegelijk die in hem gelooft, zal vergeving der zonde krijgen door zijn naam. Ook dat staat er nog weer bij. Door zijn naam. Door de naam van Christus. Zoals we dat vanmorgen ook benadrukt hebben. Het draait om Christus. Ook in de dag van het oordeel. Dan draait het om Christus. Er zal geen mens veroordeeld worden. Die hij heeft vrijgesproken. Die hij heeft vrijgekocht. Hij van wie de zonden afgewassen zijn door zijn bloed. Die zullen allen vrijgesproken worden in het hoogste gericht. Hè. Die zullen heen gaan in vrede. Vrede door het bloed van het kruis. Nu en in de dag der dagen. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Die vergeving, lieve mensen, die moeten wij inderdaad ontvangen. Ontvangen. En die kunnen wij ook ontvangen, niet naar onze verdiensten. Dat weet u allemaal al lang. Dat is al zoveel keren vanaf de kansel verkondigd, dat dat niet door onze verdiensten zal kunnen. Maar alleen door zijn naam. Omdat zijn naam daar borg voor staat. En die naam is Jezus Christus. De gekruisigde en opgestane Here. Van hem moet je het hebben. De rechter die je straks oordelen zal, die moet nu al jouw redder wezen. Want als hij nu al jouw redder is, dan zal hij straks ook, als hij rechter is, ook dan jou vrij spreken. Ook dan jouw redder zijn. En hij zal je verlossen van de toekomende toorn, zegt Paulus in een van zijn brieven, die ons verlossen zal. Van de toekomende toren. Amen.